die luistert wel. Ik heb een onderwerp vandaag gekregen dat ik het van de ene kant lastig vind en van die andere kant juist heel mooi en bijzonder vind. Waarom vind ik het lastig? Omdat ik het denk van, als jij niet een hele poos met Bijbel bezig bent en dat je niet precies weet hoe Jezus in zijn leven op aarde ging werken en mensen vrijzetten, dan kan het zijn van, waar hebben we het over? Het klinkt een beetje als hocus pocus. Of van, oeh. Maar eigenlijk is het niet. Want als je kijkt naar het leven van Jezus, je ziet dat hij wandelt in de straten, hij loopt tussen mensen en elke keer door dingen die hij vertelt, door wat hij doet, hij maakt mensen vrij. En daar hebben we het over vandaag. Ik ga ook heel persoonlijk een verhaal vertellen voor jullie over hoe het bij mij is gegaan. Het betekent dat ik ook een stukje van mijn geschiedenis moet blootgeven. En het kan zijn dat je het gevoel hebt van, oeh, wow, heftig. Maar de mooie daarvan is, hoe heftig ook het is, als God eenmaal erin komt, dan is het toch anders. En dat ga je ook zien. Normaal gesproken in Leef delen jullie ook een stukje film. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik dacht, wat kan echt mijn verhaal versterken en niet zozeer afleiden? Daarom dacht ik, ik ga voor jullie iets vertellen. Oh, nou, eerst ga ik vertellen wie ik ben, voor mensen die mij niet kennen. Want ik dacht, nou, iedereen kent mij toch? Maar ik kom vaker bij Leef. Maar lieve mensen, voor degenen die mij voor het eerst zien. Mijn naam is Sarah van der Toorn Mohi. En Mohi is dat gedeelte die duidelijk maakt dat ik een Iranier ben. En van der Toorn is dat gedeelte wat duidelijk maakt waarom die meneer naast me staat. En mensen die bij ons vaker hebben gezien, dan kennen Rin ook. Hij is mijn man. Wij zijn inmiddels 19 jaar getrouwd en we hebben 2 kinderen. Ik ben een intercultureel en pastorale trainer en een psychosociaal counselor. Ik werk ook gewoon met name met kerken die durf hebben om hun deuren openen naar meerdere culturen. En dat is iets wat in Leef van natuur is gegaan. Samen met mijn collega's vanuit ICP, Intercultural Church Planting in van Nederland, daar is mijn collega Hans en daar is mijn collega Caroline. En die twee horen bij elkaar. We proberen juist bemoedigen, helpen en versterken dat kerken zich kunnen openen. Dat er meerdere culturen en kleuren met elkaar gemengd worden. Dat wij niet een clubje Iraniërs hier hebben en een clubje Arabiers daar en een clubje Nederlanders daar. En ze zeggen allemaal hallo tegen elkaar, maar ze mengen niet. Want als het één ding is die versterkt, is dat jij ook je hart naar elkaar opent. Nou, nu ga ik terug naar mijn verhaal. Het is een hele oude film. Wie heeft dat gezien? Die heet Instinct. Het is een film van 1999. En als je van actiefilm houdt, dan misschien vind je dit minder interessant. Maar als je van praatjesfilm houdt, dan is dat heel interessant. En daar hou ik van. Dat is een film wat ik leuk vind. De verhaal gaat zo. Deze man, Anthony Hopkins, is een professor. En hij bestudeert gorilla's. Gorilla's die in oerwoud wonen, maar ze zich helemaal verstoppen, zodat geen mens kan ze vinden. Hij slaat erin om heel dichtbij die gorilla's te komen. Van dichtbij hun bestuderen, fotograferen, maar zelfs een deel van hun worden. Het is een moment waarin dat de gorilla-stamleider hem accepteert. En dan mag hij bij de gorilla's zitten, mag hij knuffelen zelfs met ze. Dus hij komt zo dichtbij. Hij gaat echt van ze houden. En wat gebeurt er? Juist door de sporen dat hij achterlaat, van filmmaken en dat soort dingen, de jagers vinden die stam van gorilla's. En op een dag vallen ze die gorilla's aan en ze worden allemaal geschoten. Honderden gorilla's worden op die dag doodgeschoten. En hij is daar en hij ziet het toe. En hij is helemaal overstuur van wat moet ik doen? Opeens hij draait door. Hij valt de mensen aan en hij gaat mensen, die jagers gaat die doden. Hij wordt opgepakt. Hij komt in gevangenis terecht. En daar in gevangenis is een jonge advocaat. Oh, nee, niet deze. Deze donkere man, die komt hem bezoeken. En eerst is het gewoon een heel lastige connectie. Maar op een gegeven moment worden die twee vrienden. Ze gaan elkaars wereld begrijpen en ze worden vrienden. En deze advocaat neemt hem op een dag mee naar zo'n plek, zo'n dierentuinachtig iets. Maar daarin worden alleen gorilla's bewaard. Allemaal kooien waar gorilla's zijn bewaard. En hij denkt van, nou, zo kan ik hem wel blij maken. Dan heeft hij zijn favoriete dieren heeft hij gezien. Hij komt daar en hij kijkt ze en hij zegt, dit zijn geen gorilla's. Dit zijn de schaduws. Schaduw van gorilla. En die advocaat luistert, zegt, ja, ik snap het. Je hebt echt verdriet meegemaakt. En die man kijkt hem en zegt, nee, je snapt het niet. Hij pakt de pen uit de zak van de advocaat. En hij steekt het in een slot van de kooi. En de kooideur gaat open. En daar staat hij, oog in oog, met een alfamannetje van gorilla. Die iedere moment kan aanvallen. Dus die advocaat schrikt zich wild. Hij springt weg. En wat gebeurt er, zegt Anthony Hopkins. Je hoeft niet bang te zijn. Want de kooi is niet deze. Hij gaat niet vluchten. Want de kooi zit nu in hem. Hij gelooft dat hij niet eruit kan. En daarom zou hij ook niet weggaan. Dat was een film wat ik op die avond zag. En op een of andere manier, het heeft me zo geraakt. Dat ene scène heeft mij zo geraakt. Dat ik zat echt te huilen, tranen die kwamen. En ik wist dat Gods geest wil iets tegen mij zeggen. En daarover wil ik met jullie praten. Hoe kan het nou dat iemand die vrij kan lopen, toch van binnen gevangen zitten? Toch van binnen niet vrij zijn om de keuzes te maken die zelf wil maken. Wat is de gevolg daarvan? En hoe kan je dat veranderen? Om het duidelijk te maken wil ik een stukje met jullie theater voeren. Vinden jullie het goed? Zijn jullie voor in? Of zeg je van alsjeblieft doe normaal. Ik dacht dat mensen bij leef zijn wel in voor gekke dingen, toch? Nou. Ik gebruik die trap niet meer. Als je het goed vindt, kom ik gewoon zo naar beneden. Laat mij even eerst iets pakken. Ik ga even mijn draadjes pakken. Dat heb ik ook meegenomen. En ik heb gewoon twee mensen nodig. Een man en een vrouw die mij in eerste instantie willen helpen. Wie doet dat? Wie durft dat? Wie durft het? Wie doet mee? Yes, dankjewel. Hi. En ik heb ook een moedige man nodig. Yeah, kijk eens aan.
Volgende keer iemand anders, hè?
Nou, ik ga jullie een verhaal vertellen over mijn leven. Ik ben geboren als eerste kind van een familie. Geboren uit een Iraans-Koerdische vader en een Iraans-Azeri moeder. Ik ben geboren en ik had een heel natuurlijke bloedband met ze. Het bloedband is datgene wat een kind helpt om zich te identificeren met de ouders. Het maakt niet uit hoe vaak je ouders fouten maken. Door die bloedband blijf je toch verbonden voelen. En dat is gelegd door God. Met het idee dat als wij als kinderen in de ogen van onze vader kijken en onze moeder kijken, iets zien van wie God de Vader is en wie Heilige Geest is. Ik was geboren in een familie met een vader die diep onzeker was. En daardoor zeer perfectionistisch. Hij probeerde alles heel goed doen. Hij is geen slechte man hoor. Als jullie hem zien, dan zijn jullie allemaal dol op hem. Dus ga niet denken dat kwaad komt van kwade mensen. Dat zit in ons allemaal. Hij was een hele lieve man, heel zorgzaam, maar ook emotioneel heel labiel, heel onzeker. Daardoor probeerde hij alles heel goed doen, heel hoog standaard. En elke keer als ik iets niet goed deed, hij nam het niet aan. Hij ging het afwijzen. Ik weet nog dat als ik ging schrijven, voor hem was handschrift heel belangrijk. En hij keek naar mij. Pssst, schrijf het opnieuw. En ik had door die herhaling heb ik steeds het gevoel gekregen van, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet echt, papa kan ik niet tevreden stellen. Papa kan ik niet blij maken. Er was iets zwarts, iets donkers op die bloedband komen zitten. Blijf zitten. ja, graag. Mijn moeder, zij was een heel erg sterke vrouw, heel zelfstandig. Ze kwam van een heel religieuze familie. Maar ze had zichzelf volledig vrijgevochten om te kunnen studeren, om te kunnen een deel van de maatschappij te zijn, om te kunnen... Ze komt van een familie die, als je ze ziet, je ziet alleen een oogje. Zo. Maar mijn moeder heeft zichzelf vrijgevochten van het doekje. En ze heeft de studie gedaan, ze heeft hoogstudie gedaan. En zij heeft gewoon zelf voor gekozen met wie ze wilde trouwen. Zij was behoorlijk een geëmancipeerde vrouw, totdat de revolutie aanbrak. En toen moest ze weer terug in huis. Daardoor werd ze heel depressief. Ik had een moeder die doordat ze gevochten had om voor haar rechten, niet in staat was om emotie te tonen. Mijn moeder knuffelde nooit. En ze kon niet met haar woorden lieve dingen zeggen. En tegelijkertijd was ze heel depressief. Dus, de gevolg daarvan was, ik werd nooit aangehaald. En ze was heel vaak somber. En ze gaf de schuld ook een beetje aan mij. Doordat jij geboren bent, kan ik niet meer werken en studeren. Dus ja. Zijn ze kwade mensen? Nee. Ze zijn mensen die iets wel doorgeven. En wat ik van moeder heb doorgekregen, was dat ik ben niet geaccepteerd. Ik ben niet gewild. En dat heeft toch een stukje bij mij een soort geloof opgebouwd. Dat Sarah, er is iets mis met jou. Het werd nog erger. Toen later op school heb ik een lerares gekregen. Wie wil mijn lerares zijn? Wie wil vrijwilliger zijn? Anders ga ik aanwijzen. Yes, daar heb ik mijn lerares. Dankjewel. Ik was op basisschool en ik had een lerares. En kijk niet hoe ik gewoon lekker best een volle vrouw ben. Toen was ik echt een stokmager meisje. En ik was best ook donker. En op een of andere manier, die lerares zelf was ook best donkere huid had ze. Maar ze vond witte huid mooi. Dus ze noemde mij letterlijk kakkerlak. En ik moest helemaal eind van de klas zitten. Farsi sprekende weten waar ik het over heb. Suske Sia. Ik zat altijd achter in de klas. En op een of andere manier, ze was een meisje die een beetje mollig was en wit was. Die mocht vooraan zitten. En ik weet niet waarom, maar ze had behoefte om elke keer mij als verkeerde voorbeeld gaan ook gebruiken. En als je niet gaat studeren, word je net als Suske Sia. En als je dat niet doet, word je net als Suske Sia. Dus het werd bevestigd wat mijn moeder en mijn vader onbewust hadden gecommuniceerd. Er zat een zwarte band daaromheen. Die was niet een bloedband, dat was de band van autoriteit. Die was een leraar, die had recht macht op mijn leven. En daardoor, en door heel veel van dat soort gebeurtenissen, ging ik geloven, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet waard om geliefd te zijn. En wat was mijn reactie? Ik ging heel erg mijn best doen om leuk te zijn. Iedereen mij leuk vinden. Voor iedereen koken. En met mannen vooral heel erg leuk zijn. En ik ging proberen allerlei dingen doen om op te vallen. Zingen en dansen. En duidelijk maken, ik ben er. Maar diep van binnen geloofde ik niet dat ik überhaupt waard ben. Een van de dingen dat mijn moeder had tegen mij gezegd, was dat, welke idioot gaat met jou trouwen? Ja joh, is goed hoor. Het is juist, dat soort dingen, juist moet je lachen, anders maak je het heel zwaar. Lach maar lekker dan, joh. Het is ook zo. Als je het achteraf bekijkt, is het gewoon absurd. Welke idioot gaat met jou trouwen? En als er iemand is die gaat met jou trouwen, binnen 6 maanden is al gevlucht. Ja? Bedenk maar, dat afwijzing, dat geloof dat ik niet goed ben, zat al in mij. Toen ik mijn prins op witte paard, jullie hebben hem gezien, hij is ook best licht, lichte prins op een blauwe paard tegenkwam. Hij had een blauwe auto. En wie wil de rol van mijn prins overnemen? Yes, dankjewel. Dankjewel. Toen ik met mijn man ging trouwen, nu had ik een bloedverbond. Het is de huwelijksverbond, is ook een bloedverbond. Met hem. Maar wat gebeurde? Ik geloofde diep van binnen dat ik eigenlijk niet liefde waard ben. En het was zo vaak over mij herhaald, in de vorm van grapje hoor. Welk idioot wil met jou trouwen? Als iemand met jou getrouwd is, in 6 maanden is gevlucht. Dat zat ook daarin. Op een of andere manier hield ik toch afstand van mijn man. En ik zocht de moment dat hij mij niet wil hebben. Ik zocht de actie of de reactie dat hij gaat daarin duiden van dat hij mij niet wil hebben. Ik kon heel erg boos worden als hij gewoon met een andere vrouw zat te praten. Dat was niet dat ik jaloers was. Het was dat ik zocht die afwijzing. Wij waren 6 maanden getrouwd. En mijn onrust werd steeds groter. En ik ging mijn koffer inpakken. En ik heb vaker besloten, ik ga van hem weg. Voordat hij mij verlaat, ga ik hem verlaten. Ik weet niet of jullie dat kennen. Mensen die afgewezen zijn, ontwikkelen ook een soort trots. En ze willen proberen beschermen dat ze niet afgewezen worden. Voordat hij mij gaat aanvallen, verlaten, ga ik hem verlaten. Dus nu was ik degene die steeds mijn man afwees. Ik gaf de message van, jij bent niet goed genoeg. We kunnen niet bij elkaar blijven. Je zou denken, hé, wat gek, je hebt toch zelf meegemaakt, waarom doe je dat? Het komt omdat ik iets geloof van binnen. Van binnen zat dat gorilla, die al was ik ver weg van mijn ouders, die waren heel ver van mij. Mijn vader was gewoon in Iran en ik was hier. Maar ik geloofde nog steeds, diep van binnen, dat ik ben niet goed genoeg. En hij zal me verlaten. Niemand wil me hebben. Graag een applaus voor mijn familie. Dankjewel. Jullie mogen je verlossen. Verlos, leg maar neer. Ik blijf daarmee lopen. Is goed zo, ik ga lopen daarmee, ja. Dit blijf ik houden, want ik wil dat je beseft van zo vaak zijn gebeurtenissen geweest Jij bent niet meer daarin, maar jij zit nog steeds vast. Je zit daarin vast, totdat je dat moment, en je kan elke keer een andere reden voor vinden. Ik kwam in Nederland en dan heb ik heel erg mijn best gedaan om Nederlands te leren. Heel erg mijn best gedaan om contact te maken met Nederlanders. Waarom? Overdrijven mijn best. Waarom? Omdat ik diep van binnen geloofde dat niemand zou mij hebben. En elke keer, als ik had Nederlands taal geleerd. En elke keer als ik met iemand ging praten. En ik kreeg van, ik weet niet of jullie dat belerende Nederlanders willen tegengekomen. Ze willen graag toch iets leren aan je. En dan hoefde maar te zeggen, de hoofd. Dan was het hoofd. Herhaal het hoofd. Dus ja, dat was, zie je, weer niet goed genoeg. Zie je? Dus ging ik mij een beetje isoleren, afstand houden van Nederlanders. Ik ging me mengen met Iraniërs. Maar onder Iraniërs, wij zijn wel heel leuk volk, maar we kunnen ook elkaar heel goed pijn doen hoor. Wij zijn we ook goed in. Waarom? Omdat wij zijn net als Nederlanders. Mensen. Dus daarin krijg ik ook weer pijn. Maar de punt is, uiteindelijk, de geloof van afwijzing, dat je niet goed genoeg bent, dat niemand jou wil, gaat overtuigen door jou steeds isoleren van mensen, dat je op een gegeven moment werkelijk gaat in je huisje zitten en je zegt, nou, hier is veilig. Deze mensen zijn veilig, of hier is veilig. Maar als je van buiten kijkt, het is niet veilig. Ik zit gevangen. Dat is wat doet met jou als jij ergens in een leugen gaat geloven. Als jij ergens gaat geloven dat je niet moeite waard genoeg, niet goed genoeg, niet geliefd, niet geaccepteerd, niet getalenteerd, of wat dan ook. Als je dat gaat accepteren, als je gaat diep van binnen aannemen, dan wordt het je gevangenis. En de gekke daarvan is, die leugens die jij gaat daarin geloven, die komen meestal op een hele geniepje manier naar binnen. Er is niet iemand die bijvoorbeeld die jij niet kent en die komt tegen jou zeggen van, nou, ik vind jou niet leuk. Als eerst begint bij je vader of je moeder of je zusje of een broertje, ergens die heel veilig is, heel vertrouwd is. Op school, waar vrienden van je zijn. En die druppels komen en vanaf dat moment, de moment dat je het aanneemt, dan komt het. Je pakt ze, je plukt ze. En dan zit je heel goed gevangen. Maar waar komen die leugens? Waarom zijn ze daar? Bijbel noemt de duisternis, de duivel, vader van de leugens. Een leugenaar. En hij is degene die probeert de waarheid die God in ons leven heeft gezet omdraaien. Verdraaien. Verdraaien. En dan ben je daar. Precies. En dan, dat doet hij ook als je kijkt. Wat doet hij in de Hof van Eden? De moment dat hij met Adam en met Eva in gesprek gaat. Wat doet hij? Hij gaat gewoon op een hele geniepje manier proberen de denken van Eva te verdraaien. Is het echt zo dat God heeft gezegd, jullie mogen van geen één van die bomen eten? Gelijk een soort zaad van wantrouwen naar God toe brengen. En daarna van, nee hoor, als je eet ga je echt niet dood. De leugens komen en het is de enige manier waarin wij worden in staat om elkaar te pijnigen. Iemand die jou pijn doet, het is niet omdat hij kwaad geboren is. Het is omdat hij ergens diep van binnen gelooft, dat in een bepaalde leugen gelooft. Laatst ben ik aangevallen in Velsenbroek. In parkeerplaats, door een man die zei tegen je, als ik je nog een keer zie, dan ga je in elkaar rammen. Zorg dat je nooit meer voor mijn ogen komt. Oké. En ik was behoorlijk geschrokken. En ik zat te denken van, wat is er gebeurd? Ik ken hem niet. En toen dacht ik, ergens diep van binnen, hij gelooft het ergste in mij. Dat hij zich zo durft gewoon mij aan te vallen. Ergens van binnen, we geloven de kwaad en daardoor gaan we kwaad doen naar elkaar. Ergens diep van binnen, maar mijn vader geloofde dat hij niet waard of goed genoeg is als hij niet het beste van de beste is. Daarom heeft hij mij ook daarmee beschadigd. Dit hebben wij allemaal. Dit maken wij allemaal mee. Weet je waarom? Omdat we leven in een gebroken wereld, waarin heel veel leugens om ons heen zijn. Leugens die een stukje van onze identiteit ook worden. En heel veel als voor ons vormen. Als ik niet de hoge studie heb, als ik niet de goede man vind, als ik niet een bediening in de kerk heb, als ik niet genoeg bid. Elke keer als jij een voorwaarde zet en dat voorwaarde voor jou grenzen maakt van liefde, dan ben je gewoon bezig met een leugen. Alles wat voor jou een grens maakt voor liefde, voor waard zijn voor liefde, aangenomen zijn. Dat zijn leugens. Wat was het nodig dat ik vrij kon komen? Op een gegeven moment, er waren genoeg mensen die tegen mij zeiden, oh wat ben jij toch een leuke meid, wat ben je getalenteerd, wat ben je leuk. Complimenten waren ook, maar ik hoorde ze niet. Ik hoorde ze niet, omdat die geloof zat daarin. Dan zei ik, nou, die zegt het waar wel, maar diep van binnen. Die zegt het wel, maar diep van binnen. Op een gegeven moment heb ik mijn leven in Nederland aan Jezus gegeven. Omdat ik bij hem bepaalde pure liefde ervaarde. Gevoel van geaccepteerd zijn, aangenomen zijn. Maar ik had nog steeds die dingen bij me. En ik had zoiets van, Jezus, u bent alleen goed. En u snapt mij en u houdt van mij. Maar al die andere mensen, nou, ik weet het niet. Ik weet niet of jullie dat ook kennen. Mensen die Jezus wel geloven, maar al die andere mensen daaromheen van, ja, dat weet ik niet. Tot het moment dat ik, na aanleiding van zoveel filmpjes en dit soort dingen, een openbaring gehad, een moment waar God mij iets duidelijk maakte. Van Sarah, je moeder was een weerspiegeling geweest, een weerspiegeling moest zijn van wie ik ben. Je vader was een weerspiegeling moest zijn van wie ik ben. Het feit dat hun geen goede spiegels waren, maakt mij niet slecht. Al zouden je vader en je moeder je verlaten, ik zou je toch aannemen. Precies. Ik had je naam al geschreven aan mijn palmhand. Handpalm, voordat het weer... ik wilde je vanaf alle begin. Jij was in mijn plan. Je hoort bij mij. En weet je, deze keer, ik kon het accepteren. Weet je waarom? Omdat waarheid was een persoon geworden. Jezus zegt, ik ben de waarheid en het leven. Dus dan kon ik niet twijfelen dat hij de waarheid vertelt of niet. Want hij is de waarheid. En die waarheid was naar mij toegekomen. Hij zei, Saar, wat wil jij geloven? Wat je papa en mama hebben gezegd of ander, die zelf beschadigd waren, die zelf door de sporen van het leven waren, deukjes hadden opgelopen. Of wil je naar mij geloven? Ik ben de waarheid. Ik wilde jou op deze aarde. Dus dan was het een moment dat ik het kon loslaten. Dan kon ik zeggen van, als mijn schepper mij goed genoeg vindt, als mijn schepper mij waard vindt, als mijn schepper de waarheid is, dan wil ik graag alles wat ik tot nu toe geleerd heb, gehoord heb en geloof heb, toch even met hem checken. Want hij is degene die de waarheid vertelt. Hij is degene die weet hoe ik in elkaar zit. Heel vaak komen wij ook gewoon op de punt dat we denken, nou, ik wil toch Jezus in mijn leven hebben. Maar we blijven een soort knus plekje voor onszelf maken samen met Jezus. We We brengen niet alles wat we geleerd hebben, geweten hebben, naar hem toe om te laten kijken. Maar wat vindt u hiervan? Dat heb ik van mijn moeder geleerd. Vindt u het ook correct? En wat vindt u wat mijn opa altijd zei tegen mij? Zou het waard zijn? Dat doen we niet. En daardoor blijven wij in een soort mengelmoes van, ja, maar wat zou waar zijn? Ja, bij Jezus is zo gezellig en zo goed. Maar ja, mijn moeder vindt me nog steeds niks. En ja, Heer Jezus, u houdt zoveel van mij, zoveel van mij. Maar ja, als ik in de maatschappij ga, ik ben toch een buitenlander. Snap je wat ik bedoel? Het is een soort onveilig, nog steeds onveilig. Waarom? Omdat die kooi nog steeds zit. Vandaag mijn vraag is, herken je dat? Ik kan ook een knipoog geven hoor, als hoef je niet per se je hoofd te knippen. Een knipoog is genoeg, herken je dat? Ik denk dat iedere mens maakt dat mee. En ik wil niet dat jij gaat roeren in verleden en je ouders gaan door de slechte bril kijken. Nee, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom, wat heb jij van al die omstandigheden gepakt? Wat heb jij geloofd en geleerd? En dat je dat kan naar God toe brengen. Hij zegt, nou, klopt dit? Want mijn moeder was ook een beschadigde vrouw. Mijn vader was ook een beschadigde man. Mijn leraar was afgewezen, anders zou hij me nooit afwijzen. Als we dat kunnen doen, dan zullen we steeds meer vrijheid ervaren. Weet je waarom? Want de waarheid is degene dat uiteindelijk ons vrijmaakt. Dat vrijheid gaat soms opeens met een, aha, nu snap ik het. En soms heb je gewoon hulp van anderen nodig die jou blijven helpen, zodat jij de diepte van de waarheid kan begrijpen. Soms zit je zo lang daarin dat je niet meer weet hoe je moet van loskomen. En dan heb je andere broeders en zusters nodig die ook goed weten hoe ze dit moeten doen en jou helpen om waarheid te pakken. Want dan kom je vrij. Ik weet niet hoe lang ik heb gepraat. Eventjes. Nee, mag. Ben ik niet over de grens gegaan? Ik weet niet of het ruimte is voor gesprek, daarom wil ik checken. Ja? Is dat ruimte nog voor gesprek? Of zeg je ja? Ja, graag. Oh, ik mag nog 5 minuten door. Mijn uitnodiging is vandaag. Laten we samen even gewoon naar God toe gaan. En van hem vragen. Van God, u bent er. U hebt mij gemaakt. Dus als één persoon is die heel goed weet wie ik eigenlijk ben, hoeveel ik eigenlijk waard ben, bent u dat. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen van een schilderij, van de verloren schilderij, van een hele... Kennen jullie dat verhaal van verloren schilderij, kleine verloren schilderij? Nou, dan ga ik het vertellen. Het was een hele beroemde schilder. En die enorm mooie schilderijen maakte en het waren allemaal duizenden en duizenden dollars, werden ze gewoon verkocht. En het was op een gegeven moment in een veiling waar die schilder ook komt en meedoet. Iedereen was zo onder de indruk, oh ja, hij komt naar de veiling, waarschijnlijk een van zijn eigen schilderijen worden verkocht. Oh, wat leuk. Iedereen was heel erg met hem bezig. En er komen één voor één schilderijen en kunststukken en daar worden ze verkocht. Totdat ze op een gegeven moment een hele simpele, bijna kinderlijke schilderij komt en die wordt ook geveild. En hij kijkt het aan en iedereen kijkt er en niemand was bereid om heel veel voor te betalen. Totdat opeens die schilder staat op en die zegt $50,000. En iedereen was van... Niemand heeft eens $1,000 voor geboden. Waarom moet jij opeens 50.000? Hij pakt het en hij zegt, want niemand weet dat deze schilderij $50,000 waard is. Dit is mijn eerste exemplaar. Toen ik voor het eerst de smaak heb te pakken van schilderen. En dit is voor mij super kostbaar. Niemand weet hoe waard we zijn, tenzij hij onze maker is. Tenzij hij degene is die ons heeft vormgegeven. En heel vaak door het leven, mensen gaan ons meten en wegen. En je bent te dik en je bent te dun en je bent te buitenlander en te blond. En bij Iraniërs, je hebt je grote neus en je hebt weet ik veel, je bent allerlei dingen. En daardoor ga jij jezelf de prijzen steeds naar beneden halen. Oh ja, dat is waar, ik heb geen goede billen, dan zou ik minder waard zijn. Oh ja, ik heb ook een buik, nou, dan moet ik nog meer minder waard zijn. We halen onszelf steeds naar beneden. En we gaan onze prijs, onze waarde ook naar beneden halen. En laten we samen naar de maker gaan, degene die ons gemaakt heeft. En laten we van hem vragen. Mensen om me heen zeggen heel veel over mij. Maar wat zeg jij? Wat vind jij van mij? Hoeveel waard ben ik? Wat voor prijs ben jij bereid om voor mij te betalen? Wat denk je wat hij gaat zeggen? Wat zou God zeggen? Wat voor prijs is God bereid om te betalen voor jou, denk je?
Hij is gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus.
Hij is bereid om zijn leven te geven. Dus als hij, de schepper van hemel en aarde, zegt dat jij mijn leven waard bent, wie zijn wij om te zeggen nee? Hè? Nee, want ja, mijn oom vond dit en mijn tante vond dat en mijn leraar zei zo. Nou, je moet niet gelijk hebben, denk ik hier, toch? Laten we samen bidden. Liefdevolle God, de almachtige Vader. Dat vind ik zo mooi. Iemand die almachtig is, maar ook Vader. Die almachtige die alles gemaakt heeft. De hemel, aarde en alles daaromheen heeft gemaakt. En de Almachtige die mij heeft gemaakt. Die heeft mij gevormd in de buik van mijn moeder. In de schoot van mijn moeder. Hij heeft mij daar gevormd. Ik ben een meester, ja, meesterwerk eigenlijk. Want door het enige echte maker ben ik gemaakt. Heer, in mijn leven, maar ook in onze leven, zijn er omstandigheden geweest, situaties geweest waar wij in gaan geloven dat we niet goed genoeg zijn. Niet waard genoeg zijn. Soms hebben we tegen gevochten om te bewijzen dat het niet zo is. En soms hebben we toegegeven en aangenomen. Het is zo. Heer, ik wil vandaag van u vragen. Dit is wat ik van mezelf denk. Dit is wat ik denk dat anderen van mij denken. Ik wil ze allemaal voor de spiegel van u brengen. Zeg maar, u zegt dat u de waarheid bent. En u bent een persoon en u leeft. Dus nu weet ik wat waarheid is. Waarheid, wilt u daarin kijken? Wilt u kijken of het echt klopt? Of het echt waar is? En wilt u me duidelijk maken waar in mijn leven toch diep stiekem in dingen geloof, bepaalde angsten heb, bepaalde waardeloosheid heb toegelaten. En daardoor doe ik ook bepaalde dingen. Ben ik soms onafstandelijk? Ben ik soms hard? Ben ik soms overdrijven aardig? Ben ik soms te zorgzaam of juist heel onverschillig? Helpt u mij om daarin met de hulp van uw geest in de spiegel van u kijken. Want dan weet ik dat met alle liefde en met alle zorg gaat u mij leiden om waarheid in mijn leven implanten. Liefdevolle God, ik vertrouw dat u mij daarin gaat leiden. In alle liefde en alle rust zal u mij de waarheid bekendmaken. En hier wil ik ook vragen dat als het nodig is, dat mensen om me heen komen die mij daarin kunnen helpen. Wilt u ook mij daarin leiden? Wilt u mij helpen om juist de mensen kunnen hulp vragen? En dat ik gewoon ook volledig de vrijheid mag ervaren. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Nou.